Naar Hosea 3 en 4 wilde ik u meenemen voor de verandering. Hosea, in de eerste plaats hoofdstuk 3, het laatste vers, waar een wat moeilijke uitdrukking staat. De laatste twee versen bedoel ik eigenlijk. Vers 4 en 5 zijn er, want het is maar een zeer kort hoofdstukje. Waarin me staat, want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst en zonder offer en zonder opgericht beeld en zonder efod en terafim. En daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heer hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heer en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Echt moeilijk is het schriftgedeelte feitelijk niet, omdat wij daarin toch eenvoudig de tegenwoordige positie van het Joodse volk herkennen. Het Joodse volk dat tot in het Nieuwe Testament aangeduid wordt, inderdaad met de naam Israël. En waarvan wij weten en zien dat het inderdaad zit zonder koning en zonder vorst en zonder offer. Want offerdienst is er niet, immers. Ook niet onder de Joden. Maar ook zonder opgericht beeld, zonder efod en zonder terafim. Dat wil zeggen ook zonder de bekende vormen van afgoderij die van oudsher dan toch altijd onder dat volk gevonden werden. Ik bedoel, de Oud-Testamentische geschiedenis en de Oud-Testamentische profeten spreken nou eenmaal uitgebreid over de afgoderij die daar altijd was in Israël, ongeacht over welk van de beide rijken of huizen van Israël wij nu spreken. En we weten ook uit de profeten uitgebreid dat de ondergang van beide rijken veroorzaakt werd feitelijk, als je het zo kunt zeggen, maar veroorzaakt werd door de afgoderij van het volk als zodanig. Eerst met betrekking tot Israël zijnde het noordelijke rijk en in de tweede plaats vervolgens ook over Juda zijnde het zuidelijke rijk en onder die naam. De aardigheid van zo'n schriftplaats is dat wij daar makkelijk de tegenwoordige positie van het Joodse volk in herkennen en tegelijkertijd ook bevestigd worden in onze opvatting, bijbels gefundeerde opvatting bedoel ik uiteraard, dat in de toekomst alsnog zij zullen zoeken de Heer hun God en David hun koning. Dat wil zeggen dat in de toekomst alsnog het Joodse volk tot geloof zal komen en alsnog de naam des Heren zal aanroepen. Er staat ook bij wanneer, namelijk in het laatste der dagen. Dat is het einde van de uitdrukking. Nou is dat een enigszins vage term, omdat het de aanduiding is in het algemeen van heel de Nieuwtestamentische tijd, maar meer in het bijzonder natuurlijk van de dagen waarin dan definitief die Nieuwtestamentische zegeningen ook gerealiseerd zullen worden. En dat is in wat wij noemen inderdaad de wederkomst van Christus. Niettemin, het is herkenbaar. Iets moeilijker wordt het als wij vaststellen dat dat dan toch in strijd is met de beloften die God gedaan heeft van oudsher, met name aan Juda, toen hij sprak over, nou ja, via Jacob die in zijn profetische positie sprak over de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. En later herhaald min of meer aan David, toen David tot de Heer zei, Heer, ik wil voor u een huis bouwen. En toen de Heer tegen hem zei, nou, ik heb daar niet om gevraagd, het is wel een aardig idee, maar weet je wat, ik zal voor jou een huis bouwen. Want dat is de echte strekking van 2 Samuel 7. En de Heer bouwde David een huis. En dat heeft van doen met een koningshuis dat gecontinueerd zou worden de eeuwen door. Begrijp je me niet verkeerd? Ik kom niet op dit onderwerp doordat koningin Beatrix afgelopen maandag haar aftreden heeft aangekondigd. Dat is een andere aanleiding waardoor ik hierbij kom. Dus laat me zitten. Maar waar het over gaat is inderdaad dat deze aankondiging dat de kinderen Israëls zullen zitten zonder koning en zonder vorst in strijd is inderdaad met de beloften aan David. En men heeft er het volgende op gevonden. Men heeft gezegd de beloften aan David die waren conditioneel, dat wil zeggen aan voorwaarden gebonden. En de Heer heeft zich niet gebonden gevoeld om zich daaraan te houden. En dus gebeurt gewoon wat hier nu staat. En men heeft dus de belofte aan David met betrekking tot dat continu, hoe heet dat, tot dat gedurige koninkrijk van het Davidische huis. Die beloften heeft men dus eigenlijk weggeredeneerd. Daar waren meer redenen voor. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is dat de christenheid zelf graag een koninkrijk wilde oprichten hier op aarde. Met liefde mens aan het hoofd, ze noemen hem papa. Nee, in Nederlands noemen wij een paus, maar dat is ook geen Nederlands woord natuurlijk. En dat is het meest voor de hand liggende voorbeeld van wat je zou moeten verstaan onder een sekte. Maar het is de grootste zogenaamde officiële christelijke kerk. Maar laten we het daar maar niet over hebben. Het hele punt is dat men altijd geneigd is geweest om de kerk te plaatsen in de positie van Israël. En daarmee de hele erfenis aan zich te trekken en wat het maar wezen mag. En we zijn er zo aan gewend dat ons dat helemaal niet meer opvalt. Maar wat ik probeer te zeggen, of wil zeggen vandaag, is dit. Dat deze uitspraken in dit verbazend korte hoofdstukje van maar 5 versjes nog niet eens een kwart bladzijde. Dat versen zijn feitelijk met betrekking tot het Joodse volk. En dat is tamelijk uniek. Omdat hier in Hosea in de praktijk niet over Juda gesproken wordt, maar over Efraïm. Dat wil zeggen niet over het tweestammenrijk dat in die dagen nog bestond, maar over het tienstammenrijk dat in die dagen nog bestond. En voor zover Juda genoemd wordt, is dat slechts in het voorbijgaan. Begrijp je me goed? Ik vind het leuk om dit soort dingen te zeggen. In het algemeen is dat het traditionele christelijke commentaar ook op de profetieën van Hosea. Namelijk, het gaat niet over het Joodse volk, het gaat over de 10 stammen van Israël. En voor zover Juda of de 2 stammen genoemd wordt, is het in het voorbijgaan. En passant, of in ordinair Nederlands, terloops. Oké, op de zijlijn wordt het even genoemd. Dat is ook inderdaad zo. Dus klassiek, dat heb ik niet uitgevonden, dus volstrekt orthodoxe christelijke leer. Voor zover christelijke leer zich überhaupt trouwens nog bezighoudt met oud-testamentische profetieën. Maar dat is een ander verhaal. En hoofdstuk 3 is duidelijk, het gaat over de 2 stammen van Israël. Maar de algemene boodschap van Hosea heeft niet betrekking op de 2 stammen van Israël. Heeft betrekking op de 10 stammen van Israël. En daarover gaat het dus ook gewoon weer in het volgende hoofdstuk. Dat ook van het voorgaande wordt afgescheiden, doordat het weer begint met hoor des Heren woord. Zo begon hoofdstuk 3 trouwens ook. Namelijk de Heren zeiden tot mij, enzovoorts. Daar zit wat tussen. Dit maakt de indelingen. Ik zeg misschien iets volkomen overbodigs, want u ziet dat 3 vers 1 is inderdaad 3 vers 1. Dat is een nieuw hoofdstuk en 4 vers 1 is een nieuw hoofdstuk. Maar andersom geredeneerd dan, hoe is men er ooit bij gekomen om daar een nieuw hoofdstuk te laten beginnen? Of althans een nieuwe paragraaf. En het antwoord is omdat de tekst zelf dat aangeeft. Hè? Met en de Heere zeiden tot mij, 3 vers 1 begint een nieuwe paragraaf om zo te zeggen. Of alinea, net wat u wil. En in 4 vers 1, hoor des Heren woord, begint ook weer een nieuwe. En dat hele stuk wat bij ons geworden is, hoofdstuk 3, dat is een zijlijn die spreekt over Juda. Maar in hoofdstuk 4 zijn we gewoon weer terecht bij het 10-stammenrijk. Het laat zich ook op andere wijze verklaren. Hoofdstuk 1 en 2 beginnen, hoofdstuk 1 begint met het begin van het woord is Heren door Hosea. De Heren dan zeiden tot Hosea, ga heen, neem je een vrouw der hoererij en kinderen der hoererij, want het land hoereert ganselijk van achter de Heren. En het land was inderdaad het 10-stammenrijk van Hosea. Heb je dat? En 3 vers 1 begint met, ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van een vriend, nochtans overspel doet, gelijk dit, enzovoorts. Daar heb je eenzelfde aanloop met betrekking tot Hosea zelf en een vrouw. En in hoofdstuk 1 en 2 heeft dat betrekking op het tienstammenrijk. En in hoofdstuk 3 vervolgens is het een andere vrouw, of althans wordt een nieuw verhaal verteld met een vrouw. En het heeft betrekking op het tweestammenrijk. Dat loopt daarnaast. Even op die zijlijn. En daarna krijg je weer de hoofdlijn terug, namelijk tienstammenrijk in het bijzonder. In hoofdstuk 4, vers 1. Hoor dus, Heere woord, gij kinderen Israëls, want de Heer heeft een twist met de inwoners des lands. Dat is gewoon datzelfde land als uit hoofdstuk 1. Want het land hoereert ganselijk van achter de Heeren. Want het waren twee landen. U weet, je hebt de Nederlanden, maar je hebt de noordelijke Nederlanden en je hebt de zuidelijke Nederlanden. Dat weet u toch, hè? De zuidelijke Nederlanden noemen zich België. Hoewel dat daar ook zeer problematisch is. Want als je er komt, dan noemen die mensen zich nooit Belgen. Heb je dat wel eens gemerkt? Ze noemen zich nooit Belgen. Ze zijn of Vlamingen of ze zijn Walen, maar ze zijn nooit Belgen, hè? Dus koning der Belgen, je kan wel Albert heten, maar dan koning der Belgen zijn, dat wordt toch een moeilijke opgave, denk ik wel eens. Hè? Hoe dat nog eens ooit moet aflopen. Maar goed, der Nederlanden, koningin der Nederlanden, nou ja, dus over het land denk ik altijd. Over het volk is weer een ander verhaal. Maar toen maar, hè. Maar dat kan, het zijn twee. En dat was met Egypte, opper en neder Egypte. En het is met Israël, het noordelijke rijk en het zuidelijke rijk. Het zijn er twee. En dat is belangwekkend genoeg. Maar hier gaat het primair over het noordelijke rijk onder de namen Israël. Dat weet u, hè. Pas toen zij verdwenen en het noordelijke rijk niet meer bestond, claimde Juda, het zuidelijke rijk, de naam Israël en al wat daaraan vast zat. En het is zo gebleven uiteraard tot in de dagen van de Heer Jezus aan toe. En daarna werd het ingewikkeld. Want Juda heeft weliswaar een titel geërfd, maar dat is bij gebrek aan de goede erfgenaam, zal ik maar zeggen. Het was op een zijlijn. De titel hoort bij Efraïm. In u zal mijn naam genoemd worden, zei Jacob, tot Jozef en over Jozef heen tot Efraïm en Manasse, dat in hen mijn naam genoemd worden. De naam Israël dus. Dat ging niet primair over Juda, maar ja, bij gebrek aan een erfgenaam, omdat die verdwenen was in de Assyrische ballingschap, zeggen we dan maar eenvoudig weer eens een keer, nam Juda de titel over, zoals dat ook elders in de Bijbel trouwens beschreven wordt, hè, dat het zo gegaan is. Maar goed, laat het maar even rusten. Hoor des Heere woord, gij kinderen Israëls, want de Heer heeft een twist met de inwoners des lands. De Heer ligt overhoop met die inwoners des lands. Omdat er geen trouw is, staat er. En omdat er geen weldadigheid is. En omdat er geen kennis van God in het land is. Omdat er geen trouw is. In de praktijk, omdat er geen geloof is. Bij nader inzien, wat vertaald is met trouw, ik vind het leuk. Wat vertaald is met trouw, is het Hebreeuwse emet. En emet wordt normaal vertaald met waarheid. Het is het gewone woord voor waarheid. Eigenlijk staat het dus gewoon omdat er geen waarheid is. Is het woord dan verkeerd vertaald? Als het vertaald wordt met trouw, dan is mijn antwoord nee, dat kan, want waarheid is alleen waarheid omdat het blijft. Omdat trouw is. Waarheid is per definitie trouw. Waarheid is onveranderlijk. Dat noemen de filosofen absolute waarheid. En daarom, de vertaling is goed, maar je moet het begrip kennen. Omdat er geen waarheid is. En als je geen bezwaar hebt tegen pleonasmen, dan moet je dus zeggen, omdat er geen trouwe waarheid is, omdat er geen blijvende waarheid is. Men is de waarheid kwijt. En het wordt herhaald in de derde uitdrukking, namelijk, er is geen kennis van God. Want kennis van God is kennis van de waarheid. Nog sterker, die God die hier bedoeld wordt, is die God waarvan gezegd wordt, hij is de waarheid. Alleen wij vertalen het dan met, hij is de waarachtige. En dan weet niemand meer wat het betekent. Maar God is de waarheid, omdat hij de eeuwige God is, de blijvende God. En kennis van God is kennis van de waarheid. En die verandert nooit. Vandaar dat ik principieel bezwaar heb tegen het theologische idee dat theologen verantwoordelijk zijn om de Bijbel aan te passen aan de omstandigheden en aan de tijd waarin wij leven. Ik heb die uitdrukking van hen zelf geleerd. Ze zeggen, dat is ons vak. Om de Bijbel aan te passen aan, althans zodanig te interpreteren dat die past in de tegenwoordige tijd. En die verandert, dus die jongens houden werk. Ja, misschien anders bekeken, maar toen maar weer. Maar dan hebben ze toch niet helemaal door waar ze mee bezig zijn. Dat woord van God is onveranderlijk. De vloek van de mensheid en zogezegd onze tijd is dat die verandert. In steeds sterkere en steeds snellere mate. Maar Gods woord verandert niet. Dat is wat Petrus ervan zegt achteraf. Hè. Wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwig blijvende woord van God. Dat verandert niet, want God verandert niet. Maar onder Israël is dit de situatie. De Heer zegt, ik heb een twist met de inwoners der lands, omdat er geen waarheid is. Vertaald met trouw, alles verandert. En omdat er geen kennis van God is, wat hetzelfde is, en de middelste uitdrukking, waar dan tot op zekere hoogte toch de klemtoon op komt te liggen, omdat het de middelste uitdrukking is, daar staat omdat er geen weldadigheid is. Maar weldadigheid, goede daden, komen nou eenmaal voort, volgens de Bijbel, uit het woord van God, uit kennis van het woord van God. Heb je die nog? Dat is de vrucht van de geest, om zo te zeggen. Of de vrucht van het woord. En heel eenvoudig, want je kan die dingen ook veel eenvoudiger zeggen. God gaf aan Israël zijn wet. En daarna gaf God aan Israël ook de priesters. Opdat de priesters dat woord Gods, de wet Gods, zouden onderwijzen aan het volk. En als er conflicten waren, ook juridische dus, dan zou men naar de priesters gaan en die zouden onderwijzen wat de wet zegt en eventueel ook rechtspreken, heet dat. En daar ging het om in Israël. Zodat het praktische leven inderdaad zou voortvloeien uit kennis van dat woord van God, uit kennis van de waarheid. Dan komt het goed, maar als men de waarheid niet kent, hoe zou men weldadig kunnen zijn? En vertaald naar onze situatie, wij zijn kinderen Gods, maar om te wandelen als kind van God, moet men Christus kennen. Neem maar even een makkelijk voorbeeld uit Colossense 3 dan maar. Colossense 3, dat zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn en legt dan af aangaande de vorige wandeling en doet dan aan en vergeeft elkander. En wat er allemaal maar staat in Colossense 3. En dan kom je vanzelf bij het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Precies. Want dat woord van Christus in de gelovigen, brengt dat voort. Althans, kan dat voortbrengen. Zo zei Jacobus dat, hè. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, omdat het uw zielen zou of kan zalig maken. Dat is er althans de bedoeling van. Zie? Maar als dat woord van God er niet is, als die kennis van het woord van God er niet is, hoe zou er weldadigheid kunnen zijn? Hoe zou men goede daden kunnen doen? Men weet immers niet eens wat goede daden zijn dan. Wat is dat onderscheid van goed en kwaad? En om daar dan weer, om dat dan te compenseren, dat gebrek aan kennis, heeft men weer de wet uitgevonden. Of uit het museum gehaald, eigenlijk. Zo van wij christenen moeten ons aan de wet houden. Nou zal ik dat niet graag tegenspreken, maar ik vind de formulering onjuist. Wij zouden niet onder de wet leven, maar onder de genade. En dat kan alleen wanneer we ons laten vullen met dat woord van God. Maar hier is men het kwijt, zegt de Heer. En dat is heel klemmend, maar daar kom ik zo op terug. Wat er wel is, in plaats van die weldadigheid, is vloeken en liegen en doodslaan en stelen een overspel doen. Zij breken door en bloedschulden raken aan bloedschulden. Dat breken door wil zeggen dat het steeds erger wordt. Hè? Het is eigenlijk het woord ook voor vrucht dragen enzovoorts. Maar de grondbetekenis is die van veel worden. U weet wel, zoals dan Abraham gezegd wordt. Hè? Hij zal vermenigvuldigen, hij zal doorbreken. In menigte staat er dan snel achter, om het ons uit te leggen. Maar dat woord is dat hier ook, alleen hier is sprake van doorbreken. Of uitbreken desnoods. Maar dan wat betreft de vermeerdering van vloeken, liegen, doodslaan, stelen en wat het allemaal maar was. Daar hangt de samenleving van aan elkaar. En vloeken, misschien moet ik het woord vloeken toelichten. De vloeken heeft eigenlijk de betekenis van bezweren. En dat heeft de betekenis van de dingen naar je hand zetten. Zoals je slangen bezweert, zoals je ook goden of geesten bezweert. Het zijn machten waar je eigenlijk geen macht over hebt, maar door handigheidjes en trucjes en door misleiding enzovoort probeert men toch het een en ander geregeld te krijgen. En dat doet men zelfs naar de God van de Bijbel toe. Ervan uitgaande dat die God veranderlijk is en dat wij hem kunnen veranderen. En dus naar onze hand zetten. En ik ben van mening dat heel wat zogenaamde christelijk ritueel geen ander doel heeft om God te bezweren. Alsof hij een boze geest was. Of een afgod. Want daar wordt het woord voor gebruikt, hoor. Vloeken. Nou ja, liegen, doodslaan, wat het maar is allemaal. Ik hoef dat allemaal niet uit te leggen, denk ik. In ieder geval staat er slecht voor met de samenleving in de praktijk van dit tienstammenrijk. En dat wordt niet alleen hier beschreven. Hè. Vele plaatsen, zelfs vele bijbelboeken compleet die daarover handelen eigenlijk. Maar de Heer zegt, daarom zal het land treuren en een ieder die daarin woont kwelen met het gedierte des velds. Maar kwelen is een woord voor ziek zijn. Ik kan het ook niet helpen. Niet voor een liedje kwelen. Maar kwijnen heeft men ervan gemaakt, geloof ik, in een latere vertaling, als ik me goed herinner. Maar het is een term voor ziek zijn. En dat geldt niet alleen voor de mens en ieder die daarin woont, niet alleen de mensen, maar ook geldt dat voor het gedierte des velds en het gevogelte des hemels en ook voor de vissen der zee. Ze zullen namelijk allemaal uiteindelijk weggeraapt worden. Verdwijnen uit het land. Men zou begrijpen dat het land als zodanig, dat het land des Heren is. De Heer zegt, van mij is het land. En ik hoop dat u zich herinnert dat toen een keer die 10 stammen eruit waren en er ander volk kwam te wonen, toen kregen ze grote problemen in dat land. En dat weet u toch, hè? Met allerlei wild gedierte enzovoorts. Dat ging zelfs zo fout dat het op het allerhoogste niveau tot een probleem gemaakt werd. En toen hebben ze vastgesteld van, nou ja, dat komt omdat degenen die er nu wonen geen rekening houden met de God van dat land. En dus moeten ze in de God van dat land onderwezen worden. En toen hebben ze enige priesters vanuit de Assyrische ballingschap teruggestuurd naar het land om degene die er nu woonden te onderwijzen. En het resultaat daarvan bestaat nog. Het resultaat daarvan is de zogenaamde secte der Samaritanen. Het waren heidenen die in het land gezet werden, maar door de problemen die ze, staat beschreven in de Bijbel, door de problemen die ze kregen, werden ze alsnog onderwezen in de God des lands. En zo ontstond er een vreemd soort godsdienst. En die bestaat tot vandaag. En het vermakelijke van het verhaal vind ik altijd, dat die Samaritanen, die hebben weliswaar niet al die profetieën van wat wij kennen als het Oude Testament. Dat is een goede reden voor, een groot deel daarvan bestond nog niet. Maar wat ze wel hebben is de boeken van Mozes. En de reden daarvoor is dat die dus al wel bestonden in die dagen. In de dagen dus, voor ruim minstens een eeuw voor het begin van de Babylonische ballingschap. Zodat het idee dat de Mozaïsche boeken, Genesis en wat er verder wel pas geschreven zijn in de Babylonische ballingschap door de Joden is stomzinnig. Ik gebruik toch maar een sterke term. Vind ik stomzinnig. Mensen die ervoor geleerd hebben en die geacht worden de Bijbel te kennen en die dan zeggen, Genesis is geschreven door de Joden in de Babylonische ballingschap. En ze hebben wat Babylonische scheppingsverhalen geleend en door elkaar gemengd. Er zijn 3 verschillende bronnen gebruikt. Nee, vertellen ze precies. En ze zeggen dan, dit gedeelte is uit die bron en dat gedeelte is uit die bron. En dat kunnen ze herkennen, maar ze zijn te dom om te bedenken dat hoe komen die Samaritanen dan aan de 5 boeken van Mozes? 100 jaar daarvoor, voor de Babylonische ballingschap. Leuk, hè? Maar goed, dat was een zijlijn. Vertel het met genoegen. Wat we dan inderdaad vinden, is dat dit land bepaalde kenmerken heeft. Ezechiël, die trouwens leefde in de dagen van Jeremia, in de dagen van het begin van de Babylonische ballingschap, zeg maar. Ezechiël zei, het land is een land dat zijn bewoners opeet. Als je namelijk de Heer, de God van dat land, niet dient, dan kom je in het land om. Dan is het een gevaarlijk land. En dat is ook zo en dat is het tot vandaag. Voor ieder die daar woont. Nee, niet alleen voor Palestijnen, maar ook voor Joden. Of had ik moeten zeggen, niet alleen voor Joden, maar ook voor Palestijnen, net wat u wil. Het is een gevaarlijk land, omdat als je de Heer niet dient, hoor je daar niet te wezen. En daag je die God van dat land uit. En die is weliswaar langmoedig, maar binnen afzienbare tijd zal hij toch echt ingrijpen. En dat is het uitbreken van wat de Bijbel noemt de grote verdrukking. God laat het niet op zich zitten. Heb je dat nog? Het is een gevaarlijk land. En als de ondergang van Juda beschreven wordt, ik zeg niet dat het daarover gaat hier, ik zeg maar als de ondergang van Juda beschreven wordt, dan in elk geval beschrijven de profeten dat er geen dier, ook zelfs geen dierlijk leven in het land zal overblijven. En als de toekomstige oordeel over Juda in het land beschreven wordt, in de dagen van de grote verdrukking dus, in de tweede helft van de 70ste week, dan staat er dat het hele land verwoest wordt en platgebrand wordt. Systematisch. Heb je dat nog? Ook geen dierlijk leven, daar blijft niks in over. En dat is wat hier beschreven wordt. Misschien is het een hyperbol, misschien is het een overdrijving, maar in principe is dit juist. En daarom staat het er ook, hè. Daarom zal het land treuren en een ieder die daarin woont zal wegkwijnen en daarmee verdwijnen. Met het gedierte des velds en met het gevogelte des hemels, ja ook de vissen de zee zullen weggeraapt worden. Wat het ook is, het verdwijnt. Doch niemand twisten, noch bestraffen iemand, want uw volk is als die met de priester twisten. Wat moeilijke uitdrukking om meer dan één reden. Maar een samenleving die bestaat uit vloeken, liegen, doodslaan, stelen, overspel doen, doorbreken, bloedschulden en wat het maar was, uit vers 2, waarin men de waarheid niet kent, zo'n samenleving wordt gekenmerkt door strijd, door tegenstelling, door ruzie. De onze dus vandaag ook. Ik hoop dat u dat niet ontgaat, hè? Dat is een algemeen beginsel. Als er geen, en dan haal ik wat oude termen van stal, als er geen normen dan wel waarden zijn, als er geen vaste maten, geen vaste eenheden zijn, waar moet je dan je aan houden? Als alles stroomt, als alles dat is filosofie, maar goed, als alles veranderlijk is, waar moet je dan aan houden? Dan moet je elke dag opnieuw bepalen wat je moet doen, of wat je kunt doen, en wat je moet laten, en wat de normen zijn. En zo is onze samenleving. De een zegt, ik vind dit, en stelt zijn eigen normen, meestal ten eigen gunste ook trouwens. En de ander zegt, nou, ik vind dat, en dan krijg je weer andere normen. En wat moet er dan gebeuren? Dat heeft men het volgende op gevonden, we gaan erover stemmen, en de meeste stemmen gelden. Maar je bent normloos dan. Nee, broeder, even er tussendoor. En voor zover we iets vast hadden hier in Nederland, was het inderdaad het koninklijk huis. Maar u begrijpt dat bij het minste of geringste daaraan gezaagd wordt. Hè? Aan de poten van de troon. Die waren toch al vrij kort, vond ik persoonlijk. Maar ja, je weet niet hoeveel ze er aan gezaagd hebben al. Maar toen maar weer. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Men wil er vanaf, leven de vooruitgang. En alle vaste norm houdt de vooruitgang, want zo noemt men dat, tegen. En in zo'n wereld leven wij vandaag. En hier staat, doch niemand twisten, nog bestraffen iemand. Dat hebben wij in onze dagen. De een bestraft de ander, de een bestrijdt de ander, en de ander bestrijdt de een. En de een zegt, je kan er net zo goed mee ophouden als je geen vaste normen en waarden hebt. Waar heb je het dan over? Iemand zei, ja, ik hoop niet dat ik nou buiten mijn boekje praat, maar iemand zei, het is toch raar dat ze tegenwoordig het homohuwelijk ingevoerd hebben, dat ze de relatie tussen twee homo's beschouwen als één huwelijk. Dan zeggen, ja, dat is raar, maar is het u ontgaan dan dat ze het huwelijk al jaren geleden hebben afgeschaft? En dat ze al in geen decennia meer man en vrouw als eenheid beschouwen? Het zijn er toch twee. Ze krijgen ook een aparte belastingaanslag en een aparte oproep voor het stemhokje en wat het allemaal wezen mag. Het is toch niet meer één? Men heeft het al lang afgeschaft. Dus uiteindelijk zeg ik, ja, wat maakt het eigenlijk nog uit ook? En wat maken we ons nog druk over? Dat waren normen, maar die bestaan niet meer. Al heel lang niet meer. Vroeger stond er op die gezinskaart bij de burgerlijke stand, stond bij de man hoofd. En dan bij alle anderen staat relatie tot het hoofd van het gezin, vrouw, zoon, dochter, achterneef, heb ik ze gezien, stond erop, tot mijn verrassing. Maar dat is een ander verhaal. Maar dat bestaat ook allemaal niet meer, hè? Het is gewoon één stoelendans. Af en toe steken ze deze kaart bij die en die kaart weer bij die enzovoort. Het is zeer ingewikkeld geworden. Maar iets als een huwelijk bestaat al lang niet meer. We hebben geen normen en waarden meer. Geld zou een norm moeten zijn. Hoeveel is het waard? Druk je uit in geld. Maar hoeveel is het geld waard? Daar hebben we ook geen norm voor. Hoe druk je dat nog uit? De Bijbel zegt zoveel graan kost zoveel. Dat is de norm. Staat in de Bijbel. Kost zoveel zilver. Die normen zijn er allemaal niet meer. Ze bestaan niet en daarom hebben we al die grote problemen. Dat is wat hier staat. Maak geen ruzie met elkaar, maar je hoeft er ook niet over te bekvechten. Als je geen normen hebt, waar heb je het dan over? Niemand twisten nog bestraffen iemand, want uw volk is als die met de priester twisten. Dus de inleiding van de volgende verse. In de eerste plaats, de priester. Ja, de priester, er was er niet maar één natuurlijk, hè. Er waren priesters, dat weet u toch. Hè? Binnen Israël waren er priesters. En die priesters waren verantwoordelijk voor het onderwijs in de schriften. In de wet Gods. En de wet Gods is norm. En als er juridische problemen waren, na de priesters, die zouden rechtspreken. Kortom, zij zouden zich houden aan al wat de priesters uw lieden zullen leren. Citeer even uit Deuteronomie 24 vers 8. Was deze. Het staat in mijn aantekeningen, dus dat doe ik makkelijk. Maar ik heb een hele lijst voor dit soort schriftplaatsen. Maar dat staat. Daarom woonden de priesters niet in het stamgebied van Levi. Dat bestond zelfs helemaal niet. De priesters waren levieten, maar de stam van Levi had geen eigen grondgebied. Want de levieten, inclusief de priesters, woonden verspreid in het land. Op elke hoek woonde er een, zal ik maar zeggen. Zodat als je een probleem had, dan belde je aan bij de priester. En dan zei je, priester, ik heb een probleem. En dan kon je het hem voorleggen. En dan zei hij wat de wet Gods ervan zegt. En hoe het is. Dat was de bedoeling van. Kon overal te raden gaan, omdat er altijd een priester was. Afgezien daarvan waren er 42 priesterlijke steden. Dus er was goed in voorzien van Gods wegen. Maar als je geen normen erkent, lig je overhoop met de priesters in elk geval. Maar hier staat nog veel meer. Want ik lees eerst even met u verder. Niemand twisten nog bestraffen iemand, want uw volk is als die met de priester twisten. Daarom zult gij vallen bij dag. Ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht. Daar heb je dus eerst priester in vers 4 en daarna profeet in vers 5. Hoezo horen die bij elkaar? Ze horen bij elkaar, hè? De priester en de profeet. Ze horen bij elkaar omdat ze allebei geacht worden het woord van God te spreken. De profeet, omdat hij die woorden van God op een of andere wijze rechtstreeks krijgt. Op welke wijze, daar kan je nog op promoveren. Er zijn een heleboel manieren bedacht over hoe God mensen inspireert. En hoe de schrift geïnspireerd is, hoe die techniek is en hoe dat werkt. Daar kan je lang over doorgaan omdat de Bijbel domweg niet zegt hoe het werkt. Dus het schiet niet op. Maar het is zo. De profeet wordt op een of andere wijze gezonden. Of de Heer zegt tot de profeet, ga heen en zeg tot dit volk. Enzovoorts. Krijgt die woorden mee. De profeet, hè. En wat de priester betreft. Ja, de priester moet ook het woord van God spreken. Maar hij ontvangt het niet rechtstreeks. Hij heeft het uit een boekje. Nou ja, ik zeg het wat oneerbiedig, maar ik bedoel gewoon, hij heeft het zwart op wit. Zie? Wat zegt de wet? Wat is er geschreven? En de man zoekt het op en leest het voor. Zo gaat dat. Maar niettemin, profeet en priester, beide zijn verantwoordelijk voor het spreken van het woord Gods op een of andere wijze. Maar waar die nou om gaat, is dat deze termen priester zowel als profeet, maar niet de aanduiding zijn van een of ander individu binnen het volk van Israël, maar ze zijn de aanduiding van het hele volk. Als u iets zou weten van Hebreeuws, dan weet u dat een zo'n woord kan een werkwoord zijn, het kan ook een zelfstandig naamwoord zijn. Bijvoorbeeld het werkwoord is profeteren. Hetzelfde woord kan ook een zelfstandig naamwoord zijn. Dan is het een profeet, dan is het iemand. Maar het kan ook een ding zijn, dan is het gewoon profetie. En het is gewoon één en hetzelfde woord. En wat er bedoeld is, blijkt vanzelf al uit het schriftverband. Hebben jullie dat nog? Kijk, als Simeon zegt, mijn ogen hebben nu zaligheid gezien, dan had het net zo goed kunnen zijn, mijn ogen hebben nu zaligmaker gezien. Want of het de zaligmaker is of de zaligheid, in Hebreeuws bestaat dat verschil niet. En hier staat priester, er staat profeet, maar het had net zo goed het profetenambt kunnen zijn, het ambt van profetie of het ambt van de priester. Dan noemen wij het priesterschap. En het woord profeetschap kennen we geloof ik niet meer, maar het had ook gekund. Want daar gaat het feitelijk over. Niet maar over een mens, maar over het ding als zodanig. En daarbij zou je moeten begrijpen dat die termen van toepassing zijn op het hele volk van Israël. Er wordt zelden wat over gezegd of geschreven, helaas. En dus doe ik dat bij gelegenheid maar. Israël heet Israël omdat het een koninklijk en priesterlijk volk is. En dat kan omdat het ook een profetenvolk is, namelijk omdat aan hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. Als later in het Nieuwe Testament, in Romeinen 3, de identiteit van Israël ter discussie komt, en dat blijft zo tot en met Romeinen 11 aan toe. Als de vraag is, maar wat is dan Israël? Want het is niet alles wat uit Israël is, weet u nog, dat is Romeinen 9. In Romeinen 3 wordt de vraag gesteld, wat is dan het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Hoezo? Wat maakt hen tot Israëliet? U weet wel, want die is een Jood die het in het verborgen is. En dat soort termen staan er allemaal. Hè? Wat maakt dat tot Israël? En het antwoord is, nou ja, een heleboel, maar het komt erop neer. Het is in essentie, en Paulus zegt, dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Israël is Israël omdat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. Ze zijn namelijk dat uitverkoren volk, weet u nog, uit wat was het, Exodus 19 geloof ik. Dat de Heer zegt, hier is mijn woord, hier is mijn verbond, ik vertrouw het u toe. En als je er je daaraan onderwerpt, als je er gehoorzaam aan bent, dan zijt gij mij een uitverkoren volk, een heilig volk, een verkregen volk, een koninklijk priesterdom. En Petrus, die het later aanhaalt in 1 Petrus 2... maak een notitie, om de tijd zoek ik het niet op, hè, maar je moet het echt nalezen. Petrus, die het aanhaalt in 1 Petrus 2, zegt wat dat betekent. Hij haalt die woorden aan en hij zegt: gij zijt een koninklijk priesterlijk volk om te verkondigen de deugden die u getrokken, van degene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En ik weet wel dat hij die dingen in de praktijk tot de gemeente zegt, maar hij hangt ze op aan die woorden uit Exodus, en daar gaat het me nu om, dat uitverkoren volk is een volk dat uitverkoren is tot koningschap en priesterschap, tot koninklijk en priesterlijk volk. Een volk waaraan God zijn woord toevertrouwt. Dat wil zeggen, al wat God spreekt sinds, hoeveel voor Christus was het? Sinds de uittocht uit Egypte, spreekt hij tot, maar daarmee ook via, door Israël. Wat het ook is, maar dan is het Israël. Omdat het die woorden toevertrouwd krijgt of zo. Zo moet je dat zeggen. Later worden diezelfde dingen van de gemeente gezegd. Ik noemde u 1 Petrus 2, maar ik had u ook kunnen noemen 1 Timotheus 3. Denk ik. 1 Timotheus 3, waar gesproken wordt over het huis Gods waarin wij zouden verkeren. Het huis Gods, het welk is pilaar en vastigheid der waarheid. En elders noemt Paulus het een geestelijke tempel. Een woonstede Gods in de geest. Dat wil zeggen, de gemeente is zo'n volk waaraan God zijn waarheid, zijn woord heeft toevertrouwd. De gemeente is pilaar en vastigheid der waarheid. En wij als gemeente en dus als gemeenteleden zouden dus de waarheid betrachtende, Efeze 4, alleszins opwassen, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Maar het zijn dingen die oorspronkelijk aan Israël worden toegeschreven. En het is ook in de praktijk de inhoud van de naam Israël. Ongeacht wat de naam nou precies betekent. Het is de inhoud van de naam. Dat wil zeggen, het volk heet Israël omdat aan hen de woorden Gods zijn toevertrouwd. Je vindt het zelfs al bij Jacob. U weet wel, Jacob was die man tegen wie de Heer zei: ik noem je niet meer Jacob, maar ik noem je Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen. Het heeft dus iets met koningschap te maken, op een of andere wijze. Maar de geschiedenis van Jacob gaat gewoon verder daarna en hij heet gewoon Jacob. Maar als hij op een gegeven moment Israël genoemd wordt, bijvoorbeeld als hij de zonen van Jozef naar zich toe roept in Genesis 48... dan heet je ineens Israël. En hij zegent ze. Met andere woorden, op het moment dat hij optreedt uitdrukkelijk als profeet en de woorden Gods doorgeeft, dan heet hij ineens Israël. En het Nieuwe Testament zegt in Hebreeën: uit het geloof, door het geloof heeft Jacob de zonen van Jozef gezegend, leunende op het opperste van zijn staf, of wat het maar was, daar gaat het nou verder niet over. Door het geloof heeft Jacob de zonen van Jozef gezegend, heeft een profetie over hen gedaan. Maar lees het maar na, hij heet Israël, daar. En daar gaat het maar om, hè. En Israël als volk heet Israël zolang het het woord van God bewaart. En als het dat niet doet, verliest het zijn rechten, om zo te zeggen, op die titel. En dat is wat hier beschreven wordt, hier in Hosea 4. Uw volk is als die met de priester twisten. Hij zegt gewoon in het einde van vers 4, jullie hebben problemen met het priesterschap. Met jullie priesterlijke functie. En daar heb je problemen over. Je wilt mijn woord niet erkennen als norm. En daardoor heb je al die problemen. Zoals de politicus in Nederland zei: we hebben behoefte aan normen en waarden. Ik vind het de gaspen van de eeuw, hoor. We hebben eerst al ons best gedaan om eraf te komen. Hè? En daarna zeggen we hebben de behoefte aan. Ja, dat is waar, we hebben de behoefte aan, maar nou ja zeg, doe maar weer. Maar daar hebben ze problemen mee. Hier staat dat uw volk is als die met het priesterschap twisten. Jullie leven in gespannen relatie tot je eigen positie als volk. En daarom zult gij vallen, vers 5, bij dag, ja zelfs de profeet zal met u vallen, bij nacht Of andersom, dat mag ook, hoor. Dat maakt echt geen verschil. Bij dag en nacht. Ge zult vallen. Niet alleen het priesterschap zal verdwijnen, het profeetschap ook. Maar dat geldt niet maar voor eventuele priesters en profeten binnen het volk. Het geldt voor het hele volk dat zich in die positie bevindt. Het zou als volk, dat wil zeggen als Israël, ophouden te bestaan. Dat is wat de Heer zegt tot hen. En zo is het ook gebeurd, dus ja, wat zou ik er moeilijk over doen? Zo is het ook gegaan. Er staat trouwens, en ik zal uw moeder uitroeien. Nou ja, het is maar wel klinkerteken, de vertalers hebben ingevoegd. Ze hebben het willen lezen als M, het woordje M, en dan vertalen ze het met moeder. Maar als je het leest als Am, wat net zo goed kan, nou dat vertaal je met volk. Maar eigenlijk is er geen verschil tussen moeder en volk. Maar dat had u al kunnen weten uit hoofdstuk 1. Over Gomer, de moeder van Jezreel en van Lo-Ami en Lo-Ruhama. Die Gomer, die moeder, is een beeld van het volk als zodanig. Uw moeder, het volk waaruit je geboren bent. Zie? En dus ik zal uw moeder uitroeien. En dan nog een keer, mijn volk. Het heet uw moeder, maar het heet daarna mijn volk, Ami. Dat is dat woord uit de voorgaande bladzijde, anderhalve bladzijde hier uit Hosea, dat weet u, hè. Die termen Ami en Lo-Ami komen hoofdzakelijk uit Hosea 1 en 2. En die term wordt hier weer geleend. Mijn volk, Ami, is uitgeroeid. Eerst heet ik zal uw moeder uitroeien, maar het is toch volk dus, hè. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En dat zonder kennis, dat schrijft natuurlijk gewoon terug op vers 1. Er is geen kennis van God in het land. En omdat dat er niet is, zal mijn volk, uw moeder, worden uitgeroeid. Kom er zo op terug. En dan nog een keer, terwijl gij de kennis verworpen hebt, want die was er wel, maar die wilde ze niet. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt, daar heb je dus echt priesterschap, hè? Het ambt van priester, het vak van priester, het ambacht van priester, wat het maar is, dat gij mij dat niet zult bedienen. Gezegd dus uitdrukkelijk tot het hele volk en niet maar tot enige priesters, dan wel enige profeten uit het volk. En het belangrijkste woord, denk ik, hier, is een woord dat men vertaald heeft met uitroeien. Wie dat bedacht heeft, weet ik niet. Of het kan, dat woord uitroeien. Ja, maar dan moet je het grondwoord wel heel erg oprekken. Maar het staat er niet eigenlijk. Ik zeg liever, nee, het is zeker niet goed vertaald. Uitroeien, er zijn andere woorden voor die zo vertaald worden. Ik bedoel, na 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. In Daniel 9 is echt een heel ander woord, hoor. De term die hier gebruikt wordt, dat is gewoon het Hebreeuwse dama. En wij kennen het, want het is tamelijk goed Nederlands en anders wel goed Engels. Dama, want dam. Dam, ja, met een U schrijven ze dat. Dam wil gewoon zeggen stom. Daar van dam. Doof en stom. Dam. Het is verstommen. We hebben wat problemen met het woord. Stom is verbasterd Nederlands. Hè? Wij gebruiken het wel, maar het is verbasterd Nederlands. Stom is, als u mij vraagt, voor zover ik weet, is het de samentrekking van stil en dom. Maar dom van oudsher betekent niet gebrek aan intelligentie. Dom betekent dat men niks te zeggen heeft. Maar dat kan dat je niks te zeggen hebt doordat je überhaupt niet kan praten. Ik heb een broer die heeft niks te zeggen. Hij kan niet praten. En als hij toch iets wil of moet, dan weet hij dat met gebarentaal wel enigszins duidelijk te maken. Maar een diepzinnig gesprek, ja, dat kun je dus wel vergeten. Laat staan dat die eigene beweging een interessant verhaal komt vertellen. Want dat gaat dus niet gebeuren. Of hij dat zou kunnen, ja, dat weet ik ook niet. Daar komen wij als broers en zussen ook helemaal niet achter. Al roepen we wel eens, ja, maar hij is niet dom, hoor. Maar, hè? Dama is gewoon het Nederlandse woord dom, maar het is het Engelse dumb en het betekent niets te zeggen hebben. Dat is het dan. Dat wil zeggen, er staat, ik zal uw moeder stom maken. Dat wil zeggen, dan kan ze niet meer spreken. Ze heeft niks te zeggen. Toen heb ik het woord nog eens nagevraagd aan Samson Hirsch. En die zei, ik zal het voorlezen in het Engels, maar ja. Die zei, de fundamentele betekenis van dama is to resemble. To be similar. Zegt u dat woord? Similar. Losing distinctiveness. En een goed woord in het Nederlands hiervoor is nietszeggend. Similar, dat woord ken je toch of niet? Wij kennen het in het woord assimileren. Wij zeggen van de Joden, ze zijn nooit geassimileerd. De 10 stammen wel. Maar het is voor Israël een lelijk woord. Want het woord betekent eigenlijk dat er geen onderscheid meer is. Als dit woord dama, dus vertaald met uitroeien, op Israël van toepassing wordt gebracht, dan betekent het dat niet dat Israël niet meer bestaat, maar dat betekent het dat wat Israël heette inmiddels gewoon gelijk is aan welk ander volk dan ook. Het is nietszeggend. Je hebt zoveel volken die zich in de praktijk niet van elkaar onderscheiden, waarbij het onderscheidingsvermogen verdwenen is. En dat is het waar het over gaat. En als, dan heeft het dus niks te zeggen. En dat is stom. Begrijpt u waar het nu over gaat? En wat de werkelijke inhoud van de term is? Israël wilde vanaf het begin al eigenlijk toch liever niet het uitverkoren volk zijn. Nou ja, wel uitverkoren, maar toch wilde zijn als alle andere volkeren. En ze wilden dus ook een koning enzovoorts en een leger en wat allemaal. En toen zei de Heer, nou ja, wat een volk, wat moet ik ermee? Ze wilden gewoon doen en meetellen. En ze maakten dus ook uiteindelijk hun eigen goden in plaats van dat ze een god hadden die hen gemaakt had. Dus wat een onderscheiden. En wat Israël onderscheidt van de volkeren is dat Israël de waarheid in pacht heeft. Daarom heet het Israël. Maar als het dama gemaakt wordt, als je dat zo kunt zeggen, wil zeggen dat het niets, een nietszeggend volk geworden is, dat het is zoals alle overige volkeren en dat het dus geen betekenis als zodanig meer heeft. Heb je dat? Het is moeilijk om dat uit te leggen aan een wereld die zo nodig democratisch is, sociaal moet wezen en vooral, hoe heet dat, egaal en ieder hetzelfde en allemaal gewoon, vooral het Nederlands enzovoorts. Hè. Hoe leg je uit dat dat iets negatiefs is? Hoe leg je uit dat daarmee zo'n volk zijn bestaansrecht eigenlijk ook compleet verliest? Als het zich niet onderscheidt, waarom is het er dan eigenlijk? Ik heb dat verhaal ook helemaal nooit begrepen, hoor. Van alle mensen gelijk. En alle landen gelijk. Waarom bestaan ze dan nog? Als ieder toch identiek is aan een ander. Dan kun je er wel een paar missen. Wat is de waarde dan nog? Van een mens? Of van een volk? Heb je dat? Maar dit volk ontleende zijn identiteit. Zijn ego, hoe zeg je dat? Het volk ontleende zijn identiteit aan het woord van God. Dat zij als waarheid wel degelijk in pacht hadden. Ze hadden het niet uitgevonden, ze hadden het niet zelf geschreven, ze hadden het van Gods wegen ontvangen. En die gaf het hen en hij zei, nou, die weegt ongeveer een pond. Alsjeblieft, doet handeling totdat ik kom. En benader inzien heeft zich dat in de loop van de geschiedenis dus nog eens een keer herhaald. Dan, hè? Want u kent dat beeld, mag ik aannemen. Maar dat was de positie van Israël. En de Heer zegt, nou ja, als je de kennis verworpen hebt, en dus daarmee de waarheid, de kennis Gods, dan kun je mij niet het priesteraam bedienen. Dan kun je niet een volk zijn van profeten, aan wie het woord Gods gesproken wordt. Laat staan een volk van priesters die het woord Gods hebben ontvangen en bewaren en zouden bedienen. Dan hou je dus gewoon op Israël te zijn. En toen hebben de vertalers de term maar vertaald met uitroeien. Maar ja, u weet nou wat de betekenis ervan is. Nou begrijpt u misschien ook onderweg wat het wil zeggen. Als in de profeten staat dat de doven zouden horen en de stommen weer zouden spreken. En wat dus de betekenis is van de tekenen die de Heer in zijn dagen deed. Het waren tekenen van degene die dom, namelijk stom, zwijgend gemaakt waren. Van die niks te zeggen hadden, geen boodschap, omdat ze de waarheid niet kenden. Maar zij zouden die waarheid alsnog kennen en daarvan spreken. Waarmee het terechtkomt in onze tegenwoordige bedeling. Uiteraard, want het idee is dat ditzelfde volk waarover dit gezegd wordt, de tienstammen van Israël, in onze bedeling geworden is tot een volk van sprekers alsnog. Dat wil zeggen, aan hen is het woord van God toebedrouwd, bij hen is de zaligheid terechtgekomen. En sindsdien zien zij en horen zij en dus spreken zij. Officieel tot vandaag. Dat duurt niet zo lang meer, maar dat had u al gedacht natuurlijk. Maar goed, daar gaat het hier over. En het is dus ook een herhaling van wat in hoofdstuk 1 en 2 staat over dat Ami, dat woord Lo-Ami, maar daarna zal het toch nog weer Ami worden. En hier is het Israël, het is Gods volk, een priesterlijk volk, maar het zou dat kwijtraken, zou tot zwijgen gebracht worden, ophouden te bestaan eigenlijk onder de naam Israël. Maar daarna zou het dus alsnog toch weer Gods volk worden en een priesterlijk volk. Maar zover zijn we hier in dit schriftgedeelte dan nog niet. Het wordt later pas besproken. Hè? Maar nog een keer vers 6. Mijn volk wordt uitgeroeid, zal worden uitgeroeid, zal tot zwijgen gebracht worden, zal zich niet meer onderscheiden van andere volkeren, zal onder de volkeren verstrooid worden, Israël, zal dus niet langer mijn volk zijn, Lo Amri, en dus ook zal de Heer zich niet langer over het volk ontfermen, Lo Ruhama. En dat sluit volledig aan bij hoofdstuk 1. Daarom heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En nog een keer, terwijl gij de wet uw schots vergeten hebt, waarbij wet in hoge mate synoniem is met waarheid, overigens, heb ik u wel eens verteld, hè, merkwaardige wijze, het Hebreeuwse woord voor Torah, voor wet, Torah, wordt verklaard als onderwijs, maar wij kennen het woord als truth. En in het Nederlands als trouw. Dus etymologisch gewoon het woord Torah. Zodat u ziet dat die dingen elkaar overlappen. Waarheid is dat wat onderwezen zou worden. En andersom, wat onderwezen wordt, zou waarheid moeten zijn. Zou de blijvende dingen zijn. En echte wijsheid, maar dat zeiden de Grieken ook al. Echte wijsheid heeft betrekking op dingen die onveranderlijk zijn. Dan heeft het recht ook om wijsheid en kennis te heten. En al het andere, zeg ik dan maar, dat is gewoon techniek. Technische kennis, pragmatische kennis. Maar met wijsheid heeft het niet veel van doen. Maar terwijl gij de wet uw schots vergeten hebt, elders staat dat de Heer zegt, gij hebt mij in vergetenis gesteld. Dat staat in Deuteronomium al. En dat komt op hetzelfde neer natuurlijk. Hè. Men heeft de Heer weggezet en daarmee zijn woord ook. En dus zegt de Heer, daarom zal ik ook uw kinderen vergeten. Maar hoe heette die kinderen ook alweer? Jezreel, Lo Ami, Lo Ruhama. Om aan te sluiten dan bij hoofdstuk 1. Hè. Dat wil zeggen, God zal die toekomende generaties wegdoen. En het bestaan van het tienstammenrijk zou eindigen in de Assyrische ballingschap en dat was het dan. Gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben ze tegen mij gezondigd. Dat sluit aan natuurlijk bij vers 2. Want vloeken, liegen, dood van stelen, overspel doen enzovoort, dat is natuurlijk zondigen. En daar stond het woord, zij breken door. En ik zei u al, dat heeft de betekenis van vermenigvuldigen, van meerder worden, van toenemen. En de Heer zegt, ze zijn wel meerder geworden, maar naarmate ze meerder werden, hebben ze ook meer gezondigd. Naarmate het een groter en talrijker volk werd, zijn ze des te meer tegen mij in opstand gekomen. En hoe krachtiger ze werden, hoe meer ze vertrouwd hebben op eigen kracht in plaats van op de kracht die God zou verlenen, enzovoorts. En ze stellen weliswaar een eer in hun eigen kracht, hun eigen ideeën, hun eigen bedenkselen, de werken hun handen, maar er staat, ik zal hun lieder eer in schande veranderen. Want de schande is natuurlijk uiteindelijk dat zo'n machtig volk uit de dagen van David en Salomo een wereldrijk volkomen ten onder is gegaan. En dat tot vandaag, vooral door degenen die niet in de waarheid geïnteresseerd zijn, gesproken wordt over de verloren stammen van Israël. Ze zijn zoek. Ze moeten er geweest zijn, staat in de Bijbel, maar het is weg. En toch ligt het zo niet. Want de geschiedenis heeft uiteraard een vervolg gehad. Maar wat hier wordt aangekondigd is wat het lot is van wat van nature Israël is, maar wat niet trouw is aan het woord van God. En ik ben van mening, ik zeg het nog maar eens een keer, ik ben van mening dat langzaam maar zekere en steeds snellere ondergang van de zogenaamde westerse beschaving of cultuur domweg veroorzaakt wordt doordat men het woord van God loslaat. Bewust en systematisch. Dat is wat er gebeurt. En als je geen normen hebt, geen beginselen hebt waaraan je kunt vasthouden, dan valt er niks te bouwen. Als er geen fundament is, geen algemene aanvaarde norm, zal ik maar zeggen, daarop kun je geen huis bouwen, maar je kunt er ook geen cultuur, geen land, geen samenleving, geen maatschappij op bouwen. En als dat er onderuit valt, ja, dan ben je aan de heidenen overgeleverd, dan ga je naar de Filistijnen. Zo werkt dat. Ja, ik moet er een beetje bij grijnzen, maar ik meen het serieus en ik zeg het met grote spijt in het hart, uiteraard. Maar dat is wel wat er gebeurt. Of er wat aan te doen is, ja, het enige wat er aan te doen is, is niet meehelpen in die strijd en zien dat je meerderheid van stemmen krijgt en dat je door te zagen aan andermans stoelpoten dan toch alsnog een positie krijgt en verwerft voor de Heer, zoals christelijke politieke partijen dat schijnen te doen, heb ik ervan begrepen. Dat helpt echt niks hoor. Het enige wat helpt is inderdaad de individuele mensen confronteren met het woord van God. Ik bedoel dus gewoon het evangelie prediken. En niet je opvattingen over hoe wij een christelijke samenleving moeten bouwen, is ook allemaal onzin. Waar het over gaat is de waarheid van het woord van God, waarop wij individueel onze levens bouwen. En als u dat doet en als ik dat doe, dan kunnen we het al aardig met elkaar vinden, denk ik. En als alle Nederlanders dat doen, dan wordt Nederland ineens een heel ander land, hoor. Dat kan ik u wel vertellen. Dit is waar het werkelijk om gaat. De man had gelijk toen hij zei, we hebben normen en waarden nodig. Maar hij zat ernaast in die zin van, we hebben die normen en waarden, we hebben het woord van God dat zeer vast is. Soms denk ik, we hebben het meer dan ooit in de loop van de geschiedenis. Het is toegankelijker, meer dan ooit in de loop der geschiedenis. Maar we trekken ons er helemaal niks meer van aan. Nou ja, ik bedoelde u niet, uiteraard, anders was u hier niet. Maar wat ik probeer te vertellen is dat hier deze gang van zaken wordt uitgelegd, dat het zo zou gaan en dat het oordeel van God over dat volk maar niet komt omdat ze allerlei onchristelijke dingen deden op zondag of iets dergelijks of anderszins, maar dat zij het woord van God loslieten. En dat andere, ja, dat moet daaruit voortkomen. En zo is het met christelijke deugden net zo goed. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede. U weet het wel, hè? Wat het maar was, allemaal ook alweer. Maar het zijn geen dingen die je kunstmatig tot stand kunt brengen of kunt ontwikkelen. Het zijn dingen die van min of meer vanzelf, of helemaal vanzelf niet, maar min of meer vanzelf, het resultaat zijn van het levende woord dat in onze harten geplant zal worden. Maar doen wij dat weg, en stellen wij andere normen in ons leven, hebben we andere belangen, andere doelstellingen. Hoe heet dat tegenwoordig? Targets heet dat. Hè? Andere targets. En een eigen carrièreplanning en wat het allemaal maar wezen mag. Dan kun je het rustig vergeten. Dan zet je de waarheid aan de kant ten behoeve van, je eigen ideeën en dat wordt de basis voor je eigen praktische leven. En in de eerste plaats van je denken dus, hè. En daar zit een de fout. Als we al onderwijs nodig hebben ergens in, zou het moeten zijn in het woord van God zelf. Dat is het dan. En dat zich dat dan uitwerkt, ja, als we dat woord serieus nemen, wel. En dat is wat Israël wordt voorgehouden. Als je de kennis verwerpt, als je de waarheid verwerpt, dan komt er niks van terecht. Maar dan ben je, dan hoor je ook niet in de praktijk tot het volk van God. Dat je er vanaf stamt, van Abraham, Isaac en Jacob, ja, dat kan nog wel wezen, maar het is niet alles Israël wat uit Israël is. En voor ons als christenen geldt precies hetzelfde. Er zijn velen die zich christenen noemen. Ze kunnen dat bewijzen door allerlei, hoe heet dat, attestaten en hoe heet die dingen ook alweer? Formulieren. Ze kunnen bewijzen dat ze christelijk zijn, maar het betekent echt niks als men dat woord niet in het hart laat planten. Als dat niet de basis is voor het leven in de praktijk van alle dag. En voor ons geldt, maar het geldt voor alle heidenen feitelijk. Wanneer we ons openstellen voor het woord van God, dan plant hij dat in ons en doet hij zijn werk in ons. En in de praktijk is het zo dat God zich zo zijn gemeente bouwt. Vandaag. Een volk. Er was één Duitser die dat riep, weet je nog? Eén volk. En één Führer, wat het maar was. Maar één volk. In onze dagen is dat de gemeente. En we hebben maar één hoofd. En dat is Christus. En wat er ook verschillend is aan een ieder van ons. En godzijdank, dat is zo. Een heleboel verschil. Maar wat er ook verschillend is. Wij vormen gemeenschappelijk één gemeente. En voor alle praktische doeleinden zijn wij als kinderen Gods dan ook zijn volk. Van eerstelingen. Dat hij inderdaad overigens verwekt heeft uit ditzelfde volk waar Hosea 4 over spreekt. Dat is de aardigheid ervan. Ik wou er niet op ingaan eigenlijk vandaag. Maar als u het beginsel maar begrijpt, Israël is alleen Israël als het dat woord van God bewaart en handhaaft. En dat is de enige norm. Niet de afstamming is de norm. Dus dit woord. En als men het woord niet bewaart, dan is men inderdaad aan de goden, aan de heidenen overgeleverd. En dan leef je constant in een situatie van vloeken, liegen, doodslaan, stelen, overspel doen. En u en ik weten dat je zo de geschiedenis van de mensheid beschrijft, hè? Was nooit wat anders dan dat eigenlijk. In de wereld gaat dat zo toe. Maar niettemin, ondanks dat het volk dat woord van God heeft losgelaten, het woord is altijd levend en krachtig gebleven en heeft even door zijn werk gedaan. En is bij ons terechtgekomen en in onze dagen hebben wij die verantwoordelijkheid om dat woord tot ons te nemen. Als vast, als eeuwig blijvend, als de norm, de maat, heet het ook in het Nieuwe Testament, de maat van ons leven en in het bijzonder de maat van ons geestelijk leven. En als de maat ook voor ons functioneren binnen de gemeente als zodanig. Dat kom je allemaal tegen. Want normloosheid kan in het kader van de Bijbel, om zo te zeggen, niet bestaan. God is die norm, de waarachtige. Hij geeft ons zijn woord en alles wordt daaraan gemeten. Ook u, ook ik en ook onze levens. Daarom is er voor ons ook maar één ding. Ons onderwerpen aan die Heer die ons geroepen heeft en die ons dat woord gegeven heeft. Opdat we daadwerkelijk dat woord in onze harten zouden laten planten. En zouden beantwoorden aan dat geestelijk Israël. Het Israël Gods wilde ik zeggen, maar ik zei het verkeerd. Maar dat we beantwoorden aan dat Israël Gods, zoals het genoemd wordt in Galaten hoofdstuk 6. En dat is een geestelijk Israël overigens. Zullen wij de Heer danken? Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat profetische woord, waarin u zichzelf aan ons openbaart. En waarin u ook via de geschiedenis openbaart wie u bent en wat u doet. En hoe u staat tegenover de diverse omstandigheden waarin mensen al kan verkeren. Maar we danken u te mogen weten dat waar wij onze harten openstellen voor u en daarmee voor de waarheid, daar geeft u ons een fundament, ook voor ons praktische leven van alle dag. We danken u daarom dat we u mogen kennen. En dat u zich aan ons bekend maakt, opdat wij zouden wandelen in uw licht. En dat u zelfs de verborgenheden van uw wil ons openbaart. Opdat we als eerstelingen van uw koninkrijk, van dat nieuwe verbond, inderdaad zouden onderweg zijn naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat u ons gezegd hebt dat we eerstelingen zouden zijn. Dat wij een volk zijn van koningen en priesters aan wie u uw woord hebt toebedrouwd. En dat dus waar wij trouw zijn aan dat woord en dat bewaren in onze harten en op onze lippen, dat we daar beantwoorden aan uw roeping en aan het werk dat u in ons zou doen. Daarom willen we ook in alle vrijmoedigheid onszelf aan u opdragen, omdat wij weten dat wij van u afhankelijk zijn. Namelijk niet van eigen kracht of kunnen of denken, maar integendeel van die kracht die u verleent uit de rijkdom van uw genade. Wees u daarom ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.